Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 augustus. Waar hij opnieuw verder gaat in zijn catechese-reeks over de passie, dus het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Onze hoop, want we zijn natuurlijk nog steeds in het heilig jaar en deze catechese-reeks past dan ook in dat thema. We gaan dat aanvullen onder meer met de oproep die de Heilige Vader heeft gedaan na of tijdens ook de generale audiëntie, na de catechese, die te maken heeft met de vele oorlogssituaties waar mensen vandaag de dag mee geconfronteerd worden. En dat vullen we aan met ander pauselijk nieuws. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en zullen stilstaan bij een van de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen en overlopen ze even samen met u. En dan kijken we vooral naar donderdag 28 augustus, want dan heeft de Heilige Vader de heer Isidor Marcel Sene ontvangen. Hij is de ambassadeur van de Republiek van Senegal bij de Heilige Stoel en dat bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat wil zeggen dat het dus gaat over een nieuwe benoeming, een nieuwe ambassadeur voor Senegal bij de Heilige Stoel. De paus ontving ook monsignor Filippo Santoro, de aartsbisschop emeritus van Taranto in Italië. En er werd een audiëntie verleend aan monsignor Attilio Nostro, de bisschop van Mileto Nicotera Tropea, eveneens uit Italië. En de Heilige Vader ontving ook een delegatie van verschillende politieke personaliteiten afkomstig uit Frankrijk. En daar gaan we even dieper op in. We gaan u een vertaling geven van de boodschap die de Heilige Vader tot deze politici heeft gegeven. Zoals elke ontmoeting begon hij met het kruisteken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en met de uitspraak vrede zij met u. Ik ben er zeker van dat velen van u Engels spreken, niet waar? Maar ik ga proberen Frans te spreken en ik reken daarbij op uw welwillendheid. Dit is een heel bescheiden opmerking van de Heilige Vader, want bij de andere audiëntie die we in de vorige aflevering hebben besproken, u herinnert zich misschien nog die grote groep misdienaars die uit Frankrijk werden ontvangen door de Heilige Vader, wel, dat deed hij ook in het vloeiend Frans. Wel met een accent, maar dat is zeker te vergeven, ook voor Fransen ongetwijfeld. Ik groet uw excellentie, monsieur Dominique Blanchet, hartelijk en heet u allen gekozenen burgerlijke persoonlijkheden van het bisdom Créteil, die op pelgrimstocht naar Rome zijn, van harte welkom. Ik ben blij u te mogen verwelkomen op uw geloofsreis. Keer terug naar uw dagelijkse bezigheden, gesterkt in de hoop, vastberadener om te werken aan de opbouw van een rechtvaardigere, menselijkere en broederlijkere wereld, die niets anders kan zijn dan een wereld die doordrongen is van het evangelie. Geconfronteerd met de allerlei afwijkingen die onze westerse samenlevingen kenmerken, kunnen wij als christenen niets beters doen dan ons tot Christus wenden en zijn hulp vragen bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheden. Daarom is uw tocht, meer dan alleen een persoonlijke verrijking, van groot belang en van groot nut voor de mannen en de vrouwen die u dient. En het is des te prijzenswaardiger, omdat het in Frankrijk voor een gekozen vertegenwoordiger, vanwege een soms verkeerd begrepen secularisme, niet gemakkelijk is om in de uitoefening van zijn publieke verantwoordelijkheden te handelen en te beslissen in overeenstemming met zijn of haar geloof. De verlossing die Jezus door zijn dood en verrijzenis heeft bewerkstelligd, omvat alle aspecten van het menselijk leven, zoals cultuur, economie en werk, gezin en huwelijk, respect voor de menselijke waardigheid en het leven, gezondheid, communicatie, onderwijs en politiek. Het christendom kan niet worden gereduceerd tot een eenvoudige persoonlijke devotie, omdat het een manier van leven in de samenleving impliceert die gekenmerkt wordt door de liefde voor God en de naaste, die in Christus niet langer een vijand is, maar een broeder. Uw regio, waar u actief bent, wordt geconfronteerd met grote sociale problemen, zoals geweld in bepaalde wijken, onveiligheid, onzekerheid, drugshandel, werkloosheid, het verdwijnen van de gezelligheid. En om deze problemen het hoofd te bieden, put de christelijke volksvertegenwoordiger kracht uit de deugd van naastenliefde, die hem sinds zijn doop bezielt. En deze deugd is een gave van God, een kracht die in staat is nieuwe wegen te openen, om de problemen van de wereld van vandaag aan te pakken en structuren, sociale organisaties en rechtsstelsels van binnenuit grondig te vernieuwen. In dit perspectief wordt naastenliefde sociale en politieke naastenliefde. Sociale naastenliefde doet ons het algemeen welzijn beminnen en daadwerkelijk het welzijn van alle mensen nastreven. Zo lezen we trouwens ook in het compendium van de sociale leer van de kerk, nummer 207. Daarom is de christelijke verantwoordelijke beter voorbereid om de uitdagingen van de huidige wereld aan te gaan. Uiteraard in de mate waarin hij het geloof dat in hem werkzaam is, beleeft en getuigt, zijn persoonlijke relatie met Christus die hem verlicht en hem deze kracht schenkt. En Jezus bevestigt dit krachtig. Zonder mij kunt gij niets doen. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de bevordering van waarden, hoe evangelische ook zijn, maar ontdaan van Christus, die er de auteur van is, niet in staat zijn om de wereld te veranderen. Monseigneur Blanchet heeft mij gevraagd u wat advies te geven. Het eerste en enige advies dat ik u wil geven, is om u steeds meer met Jezus te verenigen, om naar hem te leven, van hem te getuigen. Er is geen scheiding in de persoonlijkheid van een publiek figuur. Het is niet aan de ene kant de politicus en aan de andere kant de christen. Maar er is de politicus die, onder het oog van God en zijn geweten, zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden op christelijke wijze nakomt. U bent dus geroepen om uw geloof te versterken. de leer en in het bijzonder de sociale leer die Jezus de wereld heeft onderwezen te verdiepen en deze in praktijk te brengen bij de uitoefening van uw taken en bij het opstellen van wetten. De grondslagen ervan zijn in wezen in overeenstemming met de menselijke natuur. De natuurwet, die iedereen kan herkennen, ook niet-christenen, zelfs niet-gelovigen. We moeten dus niet bang zijn om haar met overtuiging voor te stellen en te verdedigen. Het is een leer van verlossing, die gericht is op het welzijn van iedere mens, op de opbouw van vreedzame, harmonieuze, welvarende en een verzoende samenleving. Ik ben mij er terdege van bewust dat het openlijk christelijk engagement van een publieke figuur niet gemakkelijk is. Vooral in bepaalde westerse samenlevingen waar Christus en zijn kerk gemarginaliseerd, vaak genegeerd en soms belachelijk gemaakt worden. Ik ben mij ook bewust van de druk, de partijdirectieven en de ideologische kolonisatie, om een treffende uitdrukking van Paus Franciscus te gebruiken, waaraan politici onderworpen zijn, maar ze moeten moedig zijn. De moed hebben om soms nee, dat kan ik niet te zeggen, wanneer de waarheid op het spel staat. En ook hier zal alleen de eenheid met Jezus, de gekruisigde Jezus, u de moed geven om in zijn naam te lijden. Hij zei tegen zijn leerlingen: in de wereld zult gij verdrukking kennen, maar wees van goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dierbare vrienden, ik dank u voor uw bezoek. En ik verzeker u van mijn oprechte aanmoediging om uw activiteiten in dienst van uw medeburgers verder te zetten. Blijf hopen op een betere wereld. Blijf ervan overtuigd dat uw inspanningen, verenigd met Christus, vruchten zullen afwerpen en beloond zullen worden. Ik vertrouw u en uw land toe aan de bescherming van onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen en geef u van harte de apostolische zegen. De toespraak van Paus Leo XIV, een hele bijzondere benadrukking die hij ook legt op het feit dat er zoiets bestaat als bepaalde waarden, en dat horen wij ook in onze eigen omgeving af en toe, de christelijke waarden. Maar hij zegt heel duidelijk dat de bevordering van deze waarden, hoe evangelisch ze ook mogen zijn, wanneer ze ontdaan zijn van Jezus Christus, die daar de auteur van is, van die waarden, dat deze niet in staat zullen zijn om de wereld te veranderen. En dat is ook hetgene wat de paus steeds benadrukt, namelijk het feit dat er iets is als de menselijke werking en de bereidwilligheid om mee te werken met Jezus, en die moet er zeker zijn. We hebben daar een verantwoordelijkheid in. En anderzijds is er de genade. De gave die komt van God. En het is de samenwerking tussen die twee die ervoor kan zorgen dat de wereld werkelijk verandert. Beiden zijn noodzakelijk. En ook hier, in deze toespraak, komt het opnieuw terug. Zo, wij gaan opnieuw het Apostolische Paleis verlaten en gaan verder met een mededeling die afkomstig is van de Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling. Vrede zij met u allen, naar een ongewapende en ontwapenende vrede. Dat is een zinnetje dat u ook kan horen in onze jingle van Radio Vaticaan. Met de verkiezing van Paus Leo XIV hebben we uiteraard die jingle moeten aanpassen, hebben we ook gedaan, op basis van de eerste woorden die Paus Leo gesproken heeft tot het Sint-Pietersplein, op het moment dat hij gekozen werd, en de hele wereld. Het is ook het thema van de boodschap die Paus Leo XIV naar voren schuift voor de Werelddag van de Vrede 2026. De paus roept de mensheid op om de logica van geweld en oorlog te verwerpen en een authentieke vrede te omarmen, gebaseerd op liefde en gerechtigheid. Deze vrede moet ongewapend zijn. Dat wil zeggen, niet gebaseerd op angst, dreiging of bewapening, en ontwapenend, omdat zij in staat is conflicten op te lossen, harten te openen en vertrouwen, empathie en hoop te wekken. Het is niet voldoende om de vrede af te smeken, maar zij moet worden belichaamd in een levensstijl die elke vorm van zichtbare of structureel geweld afwijst. De groet van de verrezen Christus, vrede zij met jullie, is een uitnodiging aan iedereen, gelovigen, niet-gelovigen, politici en burgers, om het Rijk van God op te bouwen en samen te werken aan een menselijke en vreedzame toekomst. Aldus Paus Leo XIV bij monde van het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling, en waar dus de voorbereidingen reeds worden getroffen voor de Werelddag van de Vrede, die zal gevierd worden in 2026. U kon op woensdag 27 augustus reeds de generale audiëntie helemaal live bijwonen, die plaatsvond in de Paulus de Zesde Hal, en waar de Heilige Vader de verzamelde pelgrims heeft toegesproken en ook zijn catechese heeft gegeven. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens deze catechese, die dus verder gaat in het jubeljaar 2025, Jezus Christus, onze hoop. We hoorden een passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 18, vers 4. Namelijk het moment waarop Jezus Christus in de Hof van Olijven wordt gearresteerd. We gaan luisteren naar Paus Leo XIV.
Cari fratelli e sorelle, oggi ci soffermiamo su una scena che segna l'inizio della passione di Gesù, il momento del suo arresto nell'orto.
Dierbare broeders en zusters, vandaag staan wij stil bij een scène die het begin markeert van het lijden van Jezus. Het moment van zijn arrestatie in de Hof van Olijven. De evangelist Johannes, met zijn gebruikelijke diepgang, toont ons geen angstige Jezus die vlucht of zich verstopt. Integendeel, hij toont ons een vrije man die naar voren treedt en het woord neemt en openlijk het uur tegemoet treedt waarin het licht van de grootste liefde zich kan openbaren. Jezus, die wist wat er met hem zou gebeuren, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoeken jullie? Jezus weet het en toch besluit hij niet terug te deinzen. Hij geeft zich over. Niet uit zwakheid, maar uit liefde. Een liefde die zo vol en zo volwassen is, dat hij niet bang is voor afwijzing. Jezus wordt niet gevangen genomen. Hij laat zich gevangen nemen. Hij is niet het slachtoffer van een arrestatie, hij is de auteur van een geschenk. In deze geste wordt een hoop op redding voor onze mensheid belichaamd, wetend dat we zelfs in het donkerste uur vrij kunnen blijven om ten volle te beminnen. Wanneer Jezus antwoordt: ik ben het, vallen de soldaten op de grond. Een mysterieuze passage, aangezien deze uitdrukking in de Bijbelse Openbaring verwijst naar de naam van God zelf: ik ben die is. Jezus openbaart dat de aanwezigheid van God zich juist manifesteert waar de mensheid onrechtvaardigheid, angst en eenzaamheid ervaart. Juist daar is het ware licht bereid om te schijnen, zonder bang te zijn overweldigd te worden door de oprukkende duisternis. In het holst van de nacht, wanneer alles lijkt in te storten, laat Jezus zien dat de christelijke hoop geen vlucht is, maar een beslissing. Deze houding is het resultaat van een diep gebed waarin God niet wordt gevraagd om ons te behoeden voor het lijden, maar om de kracht te geven om vol te houden in de liefde. In het besef dat het leven dat vrijwillig uit liefde wordt gegeven, door niemand van ons kan worden afgenomen. Als jullie mij zoeken, laat deze dan gaan. Op het moment van zijn arrestatie maakt Jezus zich geen zorgen om zichzelf te redden. Hij wil alleen dat zijn vrienden vrij kunnen gaan. Dit toont aan dat zijn offer een ware daad van liefde is. Jezus laat zich door de bewakers gevangen nemen en opsluiten, alleen om zijn discipelen in vrijheid te kunnen laten gaan. Jezus leefde elke dag van zijn leven als voorbereiding op dit dramatische en sublieme moment. Daarom heeft hij, wanneer het moment daar is, de kracht om geen uitweg te zoeken. Zijn hart weet heel goed dat het verliezen van je leven uit liefde geen mislukking is, maar een mysterieuze vruchtbaarheid bezit. Zoals het de graankorrel betaamt dat, wanneer deze op de grond valt, niet alleen blijft, maar sterft en vruchtbaar wordt. Ook Jezus voelt zich verontrust bij het vooruitzicht van een weg die alleen maar naar de dood en het einde lijkt te leiden. Maar hij is er evenzeer van overtuigd dat alleen een leven dat uit liefde verloren gaat, uiteindelijk weer gevonden wordt. Daarin bestaat de ware hoop. Niet in het vermijden van pijn, maar in het geloof dat zelfs in het hart van het meest onrechtvaardige lijden de kiem van een nieuw leven verborgen ligt. En wij? Hoe vaak verdedigen wij ons leven, onze plannen, onze zekerheden, zonder te beseffen dat we daardoor alleen blijven? De logica van het evangelie is anders. Alleen datgene wat gegeven wordt, bloeit. Alleen liefde die vrijelijk gegeven wordt, kan vertrouwen terugbrengen, zelfs daar waar alles verloren lijkt. Het evangelie van Marcus vertelt ons ook over een jonge man die, wanneer Jezus wordt gearresteerd, naakt wegloopt. Het is een raadselachtig beeld, maar wel heel suggestief. Ook wij, in onze poging om Jezus te volgen, beleven momenten waarop we overrompeld worden en onze zekerheden kwijtraken. En dat zijn de moeilijkste momenten, waarop we geneigd zijn de weg van het evangelie te verlaten, omdat liefde ons een onmogelijke weg lijkt. En toch is het aan het einde van het evangelie juist een jonge man die de vrouwen de verrijzenis aankondigt. Niet langer naakt, maar gekleed in een wit gewaad. En dit is de hoop van ons geloof. Onze zonden en onze aarzelingen beletten God niet om ons te vergeven en ons het verlangen terug te geven om hem opnieuw te volgen, om ons in staat te stellen ons leven te geven voor anderen. Dierbare broeders en zusters, laten ook wij leren ons over te geven aan de goede wil van de Vader, door ons leven een antwoord te laten zijn op het goede dat wij hebben ontvangen. In het leven is het niet nodig om alles onder controle te hebben. Het volstaat om elke dag te kiezen om in vrijheid lief te hebben. En dat is de ware hoop. Weten dat, zelfs in de duisternis van de beproeving, de liefde van God ons ondersteunt en in ons de vrucht van het eeuwige leven laat rijpen. De woorden van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie. Hele mooie catechese opnieuw die we van de Heilige Vader op deze wijze mochten ontvangen. Daarna volgde een tal van begroetingen natuurlijk aan de verschillende groepen van pelgrims die zich in de audiëntiezaal bevonden. En op het einde, vlak voor de begroeting tot de Italianen, had de Heilige Vader nog een oproep. We gaan ook daar naar luisteren.
Venerdì scorso abbiamo accompagnato con la preghiera e con il digiuno i nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono a causa delle guerre. Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa che tanto terrore, distruzione e morte ha causato. Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, si raggiunga un cessate il fuoco permanente, si faciliti l'ingresso sicuro degli aiuti umanitari e venga integralmente rispettato il diritto umanitario. In particolare l'obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Mi associo alla dichiarazione congiunta dei patriarchi greco-ortodosso e latino di Gerusalemme che ieri hanno chiesto di porre fine a questa spirale di violenza, di porre fine alla guerra e di dare priorità al bene comune delle persone. Imploriamo Maria Regina della Pace, fonte di consolazione e di speranza, la sua intercessione ottenga riconciliazione e pace in quella terra a tutti tanto cara.
De woorden van de Heilige Vader die we graag helemaal aan u wilden laten horen. Hij zei, afgelopen vrijdag hebben wij onze broeders en zusters die lijden onder oorlogen begeleid met gebed en vasten. Vandaag doe ik opnieuw een krachtige oproep aan zowel de betrokken partijen als de internationale gemeenschap om een einde te maken aan het conflict in het heilige land dat zoveel terreur, vernietiging en dood heeft veroorzaakt. Ik smeek dat alle gijzelaars worden vrijgelaten, dat er een permanent staakt het vuren komt, dat de veilige toegang van humanitaire hulp wordt vergemakkelijkt en dat het humanitaire recht volledig wordt nageleefd. In het bijzonder de verplichting om burgers te beschermen en het verbod op collectieve bestraffing, het willekeurig gebruik van geweld en de gedwongen verplaatsing van de bevolking. Ik sluit mij aan bij de gezamenlijke verklaring van de Grieks-Orthodoxe en Latijnse patriarchen van Jeruzalem, die gisteren hebben opgeroepen om een einde te maken aan deze spiraal van geweld, de oorlog te beëindigen en voorrang te geven aan het algemene welzijn van de mensen. Laten wij Maria, koningin van de vrede, bron van troost en hoop, smeken. Mogen haar voorspraak verzoening en vrede brengen in dat land dat ons allen zo dierbaar is. Aldus paus Leo XIV. Wel, voor deze intentie kunnen wij inderdaad ons onmiddellijk richten tot de Heilige Maagd Maria. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Daarna komen we nog kort bij u terug met nog enkele berichtgevingen. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunquat usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan. De Heilige Vader heeft door middel van de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin aan de aartsbisschop van St. Paul in Minneapolis in de Verenigde Staten een boodschap laten bezorgen. Een condoleancebericht voor de slachtoffers van de schietpartij in de Annunciation Church in Minneapolis. Het gaat dus over een gruweldaad, een daad van terrorisme, want het wordt nu ook zo omschreven door de FBI, waarbij een schutter beginnen schieten is, onder meer op een katholieke lagere school. Drie doden zijn gevallen bij deze schietpartij, waaronder een kind van 8 en een kind van 10 jaar. De schutter zelf is ook omgekomen en 17 andere mensen, waaronder 14 kinderen, raakten gewond. De FBI heeft officieel laten weten dat ze de zaak onderzoeken als een terreurdaad en een haatmisdrijf gericht tegen katholieken. Het is dus een schietpartij die onder meer op de school gericht was, maar ook de schutter die begon met zijn schietpartij door te schieten door de ramen van de kerk die bij de school gevestigd is. Hij plaatste houten balken voor de deurklinken om ervoor te zorgen dat de aanwezigen niet konden ontsnappen en gebruikte daarbij 3 wapens, waaronder ook een rookbom. Het gaat dus over een daad van terrorisme. Moet verder uitgezocht worden wat juist de beweegredenen waren van deze persoon. Maar de Heilige Vader heeft naar aanleiding hiervan dus een bericht laten bezorgen aan monseigneur Bernard Hebda. Zijne Heiligheid Paus Leo XIV werd diep bedroefd toen hij hoorde over de doden en de gewonden te gevolgen van de schietpartij in de Annunciation Church in Minneapolis. En hij betuigt zijn oprechte medeleven en verzekert alle getroffenen van deze vreselijke tragedie, in het bijzonder de families die nu rouwen om het verlies van een kind van zijn geestelijke nabijheid. Terwijl hij de zielen van de overleden kinderen aanbeveelt aan de liefde van de Almachtige God, bidt zijn heiligheid voor de gewonden, voor de hulpverleners, het medisch personeel en de geestelijken die voor hen en hun geliefden zorgen. In deze uiterst moeilijke tijd verleent de Heilige Vader aan de Annunciation Catholic School Community, het aartsbisdom van St. Paul in Minneapolis en de inwoners van het grootstadcircuit van de Twin Cities zijn apostolische zegen als een belofte van vrede, sterkte en troost in de Heer Jezus Christus. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Ja, we moeten eindigen met een droevig bericht. Christenvervolging en ook vervolging van katholieken is een realiteit, niet alleen in het Midden-Oosten, waar veel van onze broeders en zusters worden vervolgd, maar op vele plaatsen in de wereld, ook in het Westen. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten is dat een realiteit, jammer genoeg. Op deze wijze kon de Heilige Vader zijn nabijheid aan de slachtoffers, aan de families die een kind hebben verloren, uitdrukken. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en de berichtgeving over enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader de beslissing van de synode, de bisschoppensynode van de aartsbisschoppelijke kerk van de Syro-Malabara, die besloten heeft om de eerwaarde heer Joseph Tagaparambat te benoemen tot bisschop van de eparchie van Adilabad, bevestigd. De Heilige Vader heeft in de Dominicaanse Republiek het bisdom van Stella Maris opgericht en maakte daarbij een suffragaan bisdom van het metropolite aartsbisdom van Santo Domingo. De eerste bisschop is ook benoemd en dat is eerwaarde heer Manuel Antonio Ruiz de la Rosa. De paus heeft verder ook monsieur José Arturo Cepeda benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van San Antonio in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u een volgende keer ook afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.